Een hele goede morgen allemaal. Welkom in de dienst, gemeente. Goed dat u er bent. En een bijzonder welkom voor de mensen die niet hier in deze zaal aanwezig zijn, maar ergens anders meeluisteren. En uiteraard een heel erg hartelijk welkom als je hier te gast bent. Misschien voor het eerst, misschien al vaker. Voel je thuis en wees welkom. Het is vandaag de eerste zondag van Advent. En Advent is de periode dat we uitkijken naar het kerstfeest. Dat gaan we vandaag ook doen met een aantal bijzondere dingen. Dat staat hier, dat gaat straks gebeuren en dat zullen jullie ook wel gaan zien. Voordat we dat gaan doen, hebben we een aantal mededelingen vanuit de kerkenraad. Die zijn als volgt. De collecte vandaag is bestemd voor het werk in de gemeente. Vanmorgen is de Bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 en de leergroepen 7 en 8. Ze kunnen de kerkzaal straks verlaten na het zingen van het kinderlied uit Hemelhoog 493. U bent welkom. We hebben prachtige bloemen, ook in het thema van de eerste advent. En die gaan vandaag naar Riet van Ommen. Op donderdag 28 november verblijden de heren Erik en Danielle Goorhuis met de geboorte van een dochter. En Luca en Tijn met een zusje, Fleur Elin. Haar roepnaam is Fleur en de familie Goorhuis meldt dat het goed gaat. Fleur is in het ziekenhuis geboren en sinds vrijdagavond zijn ze weer thuis. We verwelkomen vandaag nieuwe leden. En dat zijn Lau en Jolanda Stijn samen met hun kinderen Melanie, Sven, Christo en Lau. Lau en Jolanda komen als blijdende leden over van respectievelijk de hersteld hervormde kerk in Ede en van de hervormde gemeente in Garderen. Ze maken deel uit van kring 5 en gaan deelnemen aan de kerk aan het plein in Voorthuizen. En normaal gesproken nodigen we ze dan uit om te gaan staan nu. Dat zal niet gaan, want ze zitten ook in de kerk aan het plein vanochtend en zijn niet hier aanwezig. We nemen vanmorgen ook afscheid. Dat doen we van Jan en Anneke van Steenbergen, die samen met hun zoon Nicolas overgaan naar de christelijk gereformeerde kerk in Nijkerk. Dochter Stefania heeft nog geen nieuw kerkelijke onderdak gevonden. We zijn hen dankbaar voor hun tijd en inzet in ons midden en wensen hen veel zegen toe in hun nieuwe gemeente. Na de dienst kunt u hen groeten bij het meeting point hierachter bij de koffie. Ook vertrekken uit onze gemeente Shani van Wetten, Jaap van Gent en kinderen Frits, Stefan en Niels. Sjaan, Jaap, Stefan en Niels sluiten zich aan bij Mozaïek in Veenendaal. En voor Frits geldt ook dat hij nog geen nieuwe kerkelijk onderdak heeft gevonden. We zijn ook dit gezin dankbaar voor hun tijd en inzet in onze gemeente en wensen hen veel zegen voor de toekomst. Overigens zullen zij van tijd tot tijd nog hun gezicht laten zien bij ons. Daarom hebben ze ervoor gekozen om niet afscheid te nemen bij het meeting point. We zullen beide families in de voorbeden ook aan de Heer opdragen. Volgende week hopen we hier in het JFC een doopdienst te houden. Dan zal Joep Rietveld worden gedoopt. Een voorganger in de dienst is dominee Reinier Drop. Zoals ik al aangaf, het is vandaag eerste advent. En Mees van Dijk, ik weet niet waar Mees zit, daar zit Mees, kom ja. Die gaat met ons de kaars aansteken. En daarna zullen we de dienst beginnen met het zingen van gezang 124, de versen 1 tot en met 3.
Vandaag begint de adventstijd, waarin we de komst van Jezus verwachten. Daarom steken we elke zondag een kaars aan. Elke kaars heeft een andere kleur, die iets vertelt over de Heer. We ontsteken vandaag een donkere kaars, omdat het vaak donker is in onze wereld. Mensen doen verkeerde dingen en maken slechte keuzes. Jezus kwam om daar wat aan te doen. Dat vieren we straks met kerst.
Ja, wanneer je midden in de nacht wakker wordt en je kijkt naar buiten en alles is donker, dan kun je bijna niet geloven dat een paar uur later weer licht zal zijn. En we zagen net ook al dat dat licht in die duisternis nog niet zo heel gemakkelijk aangaat. En dat het soms lijkt of het niet zal aanslaan in onze duistere wereld. En zo belichten wij iedere Adventszondag een bepaald aspect van het evangelie. Vandaag gaat het over die duisternis en die gebrokenheid en dat lijden waarin het licht van Christus schijnt. En iedere Adventszondag belichten wij een bepaald facet en dat komt allemaal samen straks op de eerste kerstdag. En wat er dan gaat gebeuren, dat is nog een verrassing. Wij beginnen, zoals we dat gewoon zijn, met onze harten te richten op de Heer onze God. En daarna zingen we uit gezang 124 over de zon die schijnt in onze duisternis. Laten we beginnen met een persoonlijk gebed. Erkennen we ook vanmorgen dat onze verwachting, onze hoop is in de Heer, de Vader van de lichten, die schijnt met zijn licht in onze duisternis. Genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader, en van de Heer Jezus Christus, het licht van de wereld. Amen. Afgelopen week was de begrafenis van zuster Onnie Mulderij en stond ik aan de rand van het graf. En vanmorgen hoorden wij over de geboorte van Fleur Goorhuis. En dat is eigenlijk het mooie van kerk zijn en van het geloof. Dat wij geloven dat de Heere God erbij is voordat wij geboren worden en ook nog nadat wij sterven. En dat betekent dat er een vangnet is onder je leven. En vandaag is het mooi om daar weer aan herinnerd te worden. Zullen we beginnen met te bidden om de leiding en zegen van Gods geest. Heer onze God, u die het begin bent en het eind, u die de Vader bent van de lichten, wij danken dat u al aan het begin hebt gezegd, er zij licht. En dat het elke morgen weer licht wordt. En dat wij vooral het licht mogen kennen op een geestelijke manier dankzij de Heer Jezus Christus, uw Zoon, die het licht van de wereld is. Open onze ogen en harten weer voor die werkelijkheid in deze adventstijd en straks met kerst. Geef dat wij weer daardoor overweldigd en verwonderd mogen zijn. Laat uw licht schijnen in onze harten, in onze bijeenkomst, in onze huizen. Wij bidden u voor zoveel die kleurenblind zijn en die niet het licht zien. En we bidden juist in deze tijd dat het licht van uw woord, van uw evangelie, van uw geest mag doordringen, ook op de donkerste plekken. Ook in de harten en levens van mensen die u niet herkennen en niet belijden. En in de duisterste hoeken van onze wereld. Zegen daartoe alle organisaties, kerken, gelovigen en media die zich inspannen uw evangelie te verbreiden. En doe ook hier en nu, onder ons, uw aangezicht over ons lichten. Vergeef en vernieuw ons waar we elkaar en u hebben teleurgesteld. En doe ons wandelen in het licht van uw aanwezigheid. Want we bidden het uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dan beginnen wij vanmorgen met stil te staan bij de 10 woorden van God die richting aanwijzend zijn voor ons leven. En we beamen dat met de zing uit Psalm 43, vers 3 en vers 4. De Heer zegt tegen ons, ik ben je God, ik ben je maker, je redder en bevrijder. Ik ben de grote ik ben. Wat er ook gebeurt, ik ben er altijd bij. Je hoeft geen slaaf te zijn van niemand, van niets. Gebruik je dan ook niet, gedraag je dan ook niet als een slaaf van geld of van geld, van spullen, mode, vrienden, muziek of sport. Niets van dat alles is zo belangrijk dat het je hart en je leven kan vullen. Ik, de Heer, kan dat wel. Maak geen verkeerde beelden van mij. Dien mij zoals ik ben en niet zoals jij denkt dat ik ben. En zeg maar niet te snel, God wil het zus of zo. Ik handel in zijn naam. En vloek niet, want dan misbruik je mijn naam. 6 dagen is meer dan genoeg om te werken. Ik geef je ook een dag om tot rust te komen, mij beter te leren kennen, te genieten van het leven. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor alle mensen om je heen. Niemand moet aldoor maar door willen werken. Ik heb altijd respect voor je vader en moeder. Je hoeft ze niet blindelings te gehoorzamen, maar luister wel naar hen. En vergeet ze nooit, respecteer hen. Je mag niet doden. Dat betekent ook dat je anderen het licht in de ogen gunt. Niet leeft uit wrok of kwaadaardigheid. En je moet niet echt breken in huwelijk en gezin. En in families moeten jullie je laten zien hoe groot mijn liefde en mijn trouw is, mijn genade. Wees betrouwbaar en oprecht. En steel niet, maar geef juist aan wie hulp nodig hebben, dichtbij en ver af. Lieg niet, maar wees betrouwbaar, ook als je praat over een ander als die er niet bij is. Wees niet jaloers, maar gun een ander zijn bezittingen en zijn relaties. Wees dankbaar en tevreden met wat je zelf hebt en wie je bent, want de Heer gaf het je. Kortom, heb God de Heer lief boven alles. Hij is je koning. En zorg voor anderen om je heen, zoals je wilt dat ze het ook voor jou doen. Dat beamen we met de zinger op Psalm 43. Dus 43. In deze adventstijd lezen wij ook steeds verhalen die te maken hebben met het evangelie. Dit is een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog over een klein stadje in Frankrijk. Het kleine stadje had zwaar geleden onder bombardementen. De meeste huizen waren verwoest. Het leek een grote puinhoop. En overal werden noodhuisjes en barakken opgetrokken, waar de mensen in ieder geval een onderdak konden vinden. Ze hadden daarbij hulp van Amerikaanse soldaten, bevrijders, die aan de rand van het stadje woonden. Daar hadden ze een kamp opgeslagen. Er waren goede vaklui bij, metselaars, timmerlui, die in enkele dagen heel wat werk konden doen. Zo was ook een groepje soldaten gaan helpen bij het herstellen van het kerkje. In het midden, in het centrum, stond een kerkje waar weinig van was overgebleven. Het dak was helemaal ingestort. De muren stonden alleen nog maar overeind. En een aantal soldaten was bezig met het herstel van de kerk. Jammer dat zoveel mooie dingen waren bedolven onder het puin en waren verbrand. Vooral over het beroemde middeleeuwse kruisbeeld voor in de kerk maakten de mensen zich zorgen. Dat voor in de kerk gehangen, meer dan 10 meter hoog, met een Christusbeeld. Wat zou er van overgebleven zijn? Heel voorzichtig werd het puin verwijderd, de rommel weggehaald, stukken steen, dakpannen, hout, glas. En eindelijk na lang zoeken vond een van de soldaten onderaan het oude houten kruis. Maar wat was dat jammer. Het beeld was zwaar beschadigd. De handen waren er afgebroken. Ze zochten en zochten om ook de laatste stukken van het kruisbeeld te vinden. Het puin werd nog eens goed uitgekamd. Maar de handen van het Christusbeeld bleven spoorloos. Toen pakte een van de soldaten een potlood en schreef op de uiteinden van het kruishout: You are my hands. Jullie zijn mijn handen. De mensen van het stadje die het zagen, waren erg onder de indruk van die tekst. En ze wilden dat die woorden altijd op het kruis zouden blijven staan. En nu, vele jaren later, als je komt in dat stadje in Normandië, zie je nog steeds dat kapotte kruis voor in de herstelde kerk hangen. En als je goed kijkt, vind je nog de woorden die de soldaat er toen opgeschreven heeft. Jullie zijn mijn handen. You are my hands. Hoe dan? Nou, daar waar wij wonen, in ons eigen huis, op ons eigen plekje, daar mogen wij iets van de goedheid van de Heere Jezus laten zien. Allereerst in ons eigen huis. Wanneer alle christenen dat doen, op een eigen plekje in de wereld, dan heeft onze Heer Jezus vandaag miljoenen handen overal op aarde die Hij kan gebruiken. Daarom zingen wij: Heer, U bent welkom in mijn hart, in mijn huis. Daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklas.
Oh, my God.
Verkondiging vandaag gaat over een bekend Christuslied uit Filippenzen 2. En van de week hadden wij kerkraadsvergadering en toen las ouderling Willy Bekenbrede dat gedeelte ook. En dat was toevallig. En ze las dat heel mooi voor in onze vergadering. En ik dacht, nou, dat wil ze vast ook in de kerk doen, dat gaat ze nu ook doen voor ons. Dus wij lezen uit Filippenzen 1, vers 27 tot en met hoofdstuk 2. Vers 15.
Boven dit gedeelte staat aansporing tot volharding en eensgezindheid. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken. Niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer, nu ik niet meer bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Thank you.
Gelijk na de verkondiging zingen wij een nieuw lied uit Hemelhoog 385, Nederig van Hart. Het is een Engels lied wat vertaald is in het Nederlands en dat heeft de Engelse titel Humble King. En het gaat over Christus als een koningknecht. Het combo zal het eerst voorzingen en dan zingen we het ook samen. De verkondiging van morgen gaat over het thema de gestalte van Jezus in ons. Jezus gestalte in ons is onderdeel van ons jaarthema Dit is mijn lichaam en er is ook gespreksmateriaal wat daarbij is gemaakt. Geliefde vrienden van de grote koning Jezus Christus. Stilstand is achteruitgang. Dat is wat velen vandaag drijft. Er zit in onze samenleving een enorme drang om vooruit te komen. Altijd meer en groter. Altijd vernieuwend. Altijd maar weer doorgaan. Want stilstaan, dat is in onze cultuur not done. Dan raak je achterop, verlies je het momentum. Dan val je terug vergeleken met andere mensen. En ondanks het feit dat wij in een zeer welvarend land leven, zijn toch maar weinig mensen tevreden. Van de week had ik een ontmoeting met de burgemeester, samen met de andere pastoren in Voorthuizen. En toen zei de burgemeester dat ook. Ja, wij leven in een maatschappij, zegt hij, waar mensen het zo goed hebben. We hebben het beste onderwijs, we hebben de beste zorg. Iedereen leeft in een prachtige huis. En toch wordt er meer dan ooit geprotesteerd. En toch is er grote onvrede. En toch merk ik dat er steeds meer spanningen komen. De ambitie om te groeien, dat zie je al bij onze kinderen. Ze willen groot zijn. Ze willen ook krijgen wat een oude broertje of zusje heeft. Of vriendje. We kennen het in ons eigen leven ook. Dat we niet achterop willen raken. En wordt er daarom ook niet zoveel geprotesteerd. Je merkt het bij bedrijven en winkels. Die groeicijfers van gisteren zien als een opstapje, een springplank om morgen nog verder te komen. En je merkt het zelfs in vele kerken. Die willen groeien en bloeien. En daarop hun beleid en idealen afstemmen. Helaas levert dat vooruitgangsstreven ook veel problemen op. Burn-out klachten komen steeds vaker voor. Onze jongeren, onze studenten ervaren prestatiedruk en stress, omdat ze met hun ambities tegen grenzen aanlopen. Vele senioren zijn eenzaam, omdat mensen geen tijd hebben naar hun om te zien. En onze wereld als geheel gaat letterlijk en figuurlijk kapot aan die ambitie naar altijd maar meer en meer en meer en beter en groter. Niet alles kan. Dat beseffen wij allemaal wel, inmiddels. Maar iedereen wil het wel voor zichzelf. En dat veroorzaakt ook veel onvrede en onderlinge conflicten. Doordat mensen tegenover elkaar komen te staan. Zo ziet onze wereld er een beetje uit. En wat wij vandaag doen op deze eerste Adventszondag, dat is dat we kijken weer naar het voorbeeld van onze Heer, de Heer Jezus. En we zullen zien dat Hij andere en betere wegen wijst. Die ook voor ons van groot belang kunnen zijn. Er eerst belooft rust. Hij belooft vrede aan mensen die vermoeid en belast zijn, die hem volgen. De tekst die we vandaag hebben gelezen zal u niet onbekend voorkomen. Het is een van de belangrijkste christologische gedeelten, een van de belangrijkste gedeelten in de Bijbel als het gaat over de Heer Jezus. In die 6 versen in Filippenzen 2 vers 5 tot en met vers 10 wordt heel het evangelie in 6 versen samengevat. En eigenlijk met wat we net zongen, dat liedje, u daalde af van uw troon om mens te zijn. En daar zie je hetzelfde. Daar zie je hetzelfde in. Daar zie je diezelfde structuur in. We gaan bekijken ook waarom Paulus hier dat voorbeeld van de Heer Jezus gebruikt. Er zit in dit Christuslied een heel heldere structuur. De Heer Jezus wordt er als voorbeeld gepresenteerd. En dan volgt de samenvatting hoe Jezus dat deed, waarom Hij onze redder is geworden. Paulus laat zien dat Jezus als het ware tree voor tree een ladder afdaalde en daarna een ladder weer opging. Achter mij ziet u een beetje vaag plaatje van die ladders, waar je ook die trappen kunt invullen. En in de theologie, dus als het gaat over de Bijbel en over God, dan noemen ze dat trappen van vernedering en trappen van verhoging. Eerst daalde de Heer Jezus af, toen hij vanaf de hemelse heerlijkheid in onze wereld kwam, mens werd. En als mens steeds verder vernederd werd, daalde hij af tot in de diepste van het dodenrijk. En dan stijgt hij weer op via de opstanding en de hemelvaart naar zijn positie als hoogste Heer en Koning. Er zit in die beschrijving dus een beweging. Een beweging eerst omlaag en daarna omhoog. Steeds verder omhoog. Laten we nog wat beter bekijken hoe dat gebeurt. Vers 6 zegt dat de Heer Jezus voor zijn geboorte de gestalte van God had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. En dat toont gelijk al het unieke, dat de Heer Jezus er al was voor zijn menselijke geboorte. Voordat hij op aarde kwam. De Heer Jezus was zelf God, net als zijn hemelse vader. Hier gaat het over het voorbestaan van Jezus. Dus dat hij er al was voor zijn geboorte. En dat is weer heel anders dan bij mensen. Omdat hij de Zoon van God is, was hij er al. Voordat hij werd geboren. En hij verliet de hemelse heerlijkheid en daalde af naar ons en werd een mens zoals wij. Dat gedenken wij de komende Adventstijd. God kwam persoonlijk naar ons toe. Immanuel betekent God met ons. Hij daalde af midden in onze donkere wereld om ons te verlossen van die duisternis. Want, zegt Paulus, al was hij in het bezit van de goddelijke waardigheid, hij heeft zich daar niet aan vastgehouden. Hij heeft zich daar niet aan vastgeklampt. Die verheven hemelse positie. Zoals wij dat meestal doen met onze rechten. Hij stond niet op zijn strepen. Hij koos ervoor om achteruit te gaan. Hij liet vrijwillig los wat hij had. Hij deed afstand van zijn hemelse heerlijkheid. Terwijl hij tegelijkertijd wel zelf God bleef. God bleef. Nou, dat woordje daar, waar dan staat in vers 6, hij deed er afstand van. Daar staat in de originele, in de Griek staat daar, hij maakte zich leeg. Hij maakte zich leeg. En dan is de vraag, waar maakt hij zich leeg van? En dat woordje leeg, dat is in het Grieks het woordje kenosis. Kenosis. En er zijn hele boeken geschreven over dat woord. Over de ontlediging van Christus. De menswording. De incarnatie. Dus wat liet Jezus nou precies los? Waarvan maakte hij zich leeg? Alle antwoorden op die vragen zullen wij nooit krijgen. Er zijn dikke boeken over geschreven. Kon hij dan wel tegelijkertijd God en mens zijn? Liet hij zijn goddelijkheid los? En was hij dan nog wel de Zoon van God? Kon hij wel helemaal mens worden als hij zijn goddelijkheid vasthield? Nou, dat is een spanning waar wij ook niet alle vragen op krijgen. Dikke boeken zijn erover geschreven. En het gaat mij eigenlijk vandaag niet over die vraag. Het gaat hier eigenlijk in wezen over andere dingen. Paulus zegt hier, de Heer Jezus koos ervoor om zich leeg te maken. Hij deed heel bewust afstand van zijn hemelse waardigheid, van zijn hemelse glorie. Hij daalde af als mens in onze wereld. Hij bleef God en tegelijkertijd werd hij helemaal mens. 100% God en 100% mens tegelijkertijd. Dat is onze geloofsbelijdenis. De almachtige schepper, die werd een hulpeloze baby, een nietig mensje. Hij legde zijn hemelse glorie af en werd een van ons. En dat was eigenlijk voor hem als Zoon van God een enorme afgang. Het was alsof iemand van ons ervoor zou kiezen om een mier te worden. Of een worm. Een enorme degradatie. Een afzakken naar een lager niveau van bestaan. Wij streven er altijd voor om vooruit te komen, om verder te komen, om te groeien. We willen groter en we willen beter. Maar de Heer Jezus deed het tegenovergestelde. Hij was niet gericht op groei, op vooruitgang. Hij deed bewust stappen terug om ons te dienen, om onze redder te worden. Dat deed hij in de eerste plaats door een mens te worden. En daar bleef het niet bij. Zijn menswording was pas de eerste tree op die trappen van vernedering. De trap ging nog veel verder omlaag, de diepte in. Want als mens werd de Heer Jezus niet geboren als een koningskind in een paleis, bij een voorname welvarende familie. Nee, hij werd geboren als een vreemdeling. In een beestenstal, omdat er voor hem geen plek was. Zijn moeder Maria was een eenvoudig meisje, zelfs ongetrouwd. En tijdens zijn aardse leven werd Jezus niet geëerd als een belangrijke man met een geweldige status. Hij werd niet geboren als een Sadducee of een Farizeeër in de vooraanstaande godsdienstige families van Israël. Hij ontving geen politieke macht, geen eerbetoon. Zijn leven werd direct al bedreigd en hij moest nota bene vluchten als asielzoeker naar Egypte. Hij groeide op eenvoudig in een timmermansgezin in Nazareth, in Galilea, afgelegen plek. Hij zwierf later rond als een rondreizende rabbi, een prediker zonder woonplaats. En zijn volgelingen waren ongeletterde, eenvoudige mannen uit de provincie Galilea. Paulus zegt in onze tekst, hij nam de gestalte aan van een slaaf. Hij werd gelijk aan een mens. Hij leefde als een van ons. Als Jan van de Pet zou, Jan met de Pet zouden wij zeggen. Hij vereenzelvigde zich met gewone mensen, met randfiguren, zoals tollenaars en prostituees. Hij werd helemaal één met ons mensen. En daar bleven we het niet bij. Hij daalde zich nog veel verder af. Dieper dan de meesten van ons ooit zullen doen. In vers 8 staat, als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hij koos ervoor vernederd te worden door zijn eigen volk. Hij werd door de Joodse leiders van zijn tijd geminacht, bespot, beschuldigd. Hij onderging de grootste beledigingen en werd onterecht weggezet als een dwaalleraar. En tenslotte, hoewel hij niets verkeerds had gedaan, werd hij gevangen genomen, gegeeseld, onschuldig veroordeeld en op een afschuwelijke manier vermoord, gemarteld. Hij stierf op de meest vervloekte en verachte manier die in die tijd denkbaar was. De dood aan het kruis. Een langzame, vernederende, openbare marteldood. Hij daalde af tot in de diepte van God verlatenheid, van God en mensen verlaten en van het dodenrijk. Wat dat betekende voor hem, die zoon van God was, daar kunnen wij niet bij. Daar kunnen wij niet bevatten. Dat kan geen mens bevatten. En daarom schreeuwde de Heer Jezus ook uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar wij beseffen vandaag wel waarom dat moest gebeuren. Het was volgens het plan van God, het eeuwenoude plan van God. Het was al van tevoren voorspeld. De profeet Jesaja sprak er al over. Want om onze overtredingen werd hij doorboord. De straf die ons vrede brengt, is op hem. Door zijn striemen ontvangen wij genezing. Geschreven 700-800 jaar voordat de Heer Jezus op aarde kwam. En zo werd Jezus, juist door die vernedering, de redder van de wereld. En daarom werd hij als de koningknecht vervolgens ook weer enorm verhoogd. Hij stond op uit de dood. Hij steeg op naar de hemel. Hij troont daar als hoofd van de kerk aan de rechterhand van God. En eens zullen alle mensen zich voor hem buigen. Zal iedereen zeggen, hij is Heer, hij is de koning van alle koningen. Dat verhogingsproces van Jezus wordt triomfantelijk beschreven in vers 9 tot en met vers 11 van onze tekst. En dat vieren wij ieder jaar weer met Pasen en op Hemelvaartsdag. Daar vind je trappen omhoog. Een proces dat nog steeds bezig is om werkelijkheid te worden, totdat iedereen zal erkennen, hij is Heer, koning van alle koningen, Heer van alle heren. Dat is het Christuslied, zoals dat hier besproken wordt. Met trappen van verhoging en vernedering. En waarom bespreekt Paulus nou hier in deze brief dat mooie gedicht? Het is waarschijnlijk, want het lijkt ook op een liedvorm als je het in het Grieks ziet, het is waarschijnlijk een gedicht dat ook als een lied gezongen is in de vroegste gemeente. Maar om te begrijpen waarom Paulus dat doet, moet je ook letten, en dat hebben we ook gelezen, op wat er voor staat en wat erna staat. Paulus roept ons in dit gedeelte op, staat er ook boven, aansporing tot volharding en eensgezindheid. Paulus roept ons op als gelovigen, als kerk, om de Heer Jezus te volgen, om zijn voorbeeld te volgen. In vers 5, net voor het Christuslied, staat daarom, laat onder u de gezindheid, de mentaliteit heersen die Jezus Christus had. Wij zagen al hoe die houding van de Heer Jezus was. Hij offerde zichzelf op. Hij kon buigen. Hoewel hij dat niet had hoeven doen. Hij cijferde zijn eigen belangen weg om voor ons de redder te worden. En mensen die volgelingen van Jezus zijn, die zich christenen noemen, zijn dus geroepen om ook die weg te gaan. Om te leven in dat spoor. Daar gaat het Paulus hier om. Hij roept ons allemaal op om onbaatzuchtig te worden zoals Jezus. En dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Dat kost strijd. Strijd in je eigen hart, in je eigen leven. Strijd om niet alleen maar te leven voor jezelf, voor je eigen ambitie, voor je persoonlijke groei. Let niet alleen op je eigen belang, zegt Jezus, maar let ook op dat van anderen. Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Wij denken allemaal heel snel te groot van onszelf. En we oordelen al snel over andere mensen. En als je iets van het evangelie hebt begrepen, zegt Paulus, als Christus werkelijk je Heer en Koning is, als je echt deel hebt aan zijn Heilige Geest, als je iets begrepen hebt van de goedheid van God, toon dat dan. Toon dat dan door het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen en door eensgezind te zijn. Eensgezind in het volgen van de Heer Jezus. En verderop, nadat Christus liet, vanaf vers 12 spoort hij de gemeente in Filippi aan om zich te blijven inspannen. Om zuiver en smetteloos te zijn, midden in een duistere wereld. Hij zegt zelfs in vers 15, schitter als sterren in een donkere hemel. Als kinderen van God in een donkere wereld. Dat streven, dat willen, schitteren als sterren aan de hemel, dat alleen al geeft eensgezindheid en saamhorigheid. Als we dat samen willen, als we die kant op willen. Nou, en er worden natuurlijk ook in je eigen huis, in onze omgeving, worden overal weer lichtjes ontstoken. Maar het echte licht dat moet worden ontstoken, dat is ons eigen licht. Het licht van ons persoonlijk leven. De plek waar de Heere Jezus ons stelt. Dat wij daar schitteren, dat wij iets laten zien van de goedheid en de genade van de Heere Jezus. Schitteren als sterren aan de hemel. Dat is Gods ambitie voor ons. Filippenzen 2, vers 15. Nou denkt u wellicht, wat een grote woorden. Mijn lichtje, nou dat lijkt meer op een flakkerend vaccinelichtje dan op zo'n ster aan de hemel. Mijn lichtje, dat dooft soms bijna uit. Ik heb er genoeg moeite om staande te blijven. Gewoon staande te blijven in die drukke heksenketel van ons huidige leven. En ik zie er ook niet zoveel van om me heen. Ik zie er ook niet zoveel van in de kerk, al die schitterende sterren. Het lijkt eerder alsof de duisternis steeds verder doordringt. Het lijkt eerder alsof het licht dooft. Zelfs in de kerken, zelfs in mijn eigen leven. Terechte vragen, terechte bedenkingen. Paulus had, toen hij de gemeente aan Filippi schreef, daar ook al wel mee te maken. Hij schreef notabene zelf uit de gevangenis. Hij vreesde voor zijn eigen leven. Het is een van de laatste brieven die hij heeft geschreven. Hij roept de gemeente ook niet voor niets op om eensgezind te zijn. Er waren waarschijnlijk ook wel heel wat conflicten. Dat weten we uit andere brieven in die vroege kerken. Er was nogal wat tegenwind van buitenaf. En toch bleef Paulus geloven. En hij bleef hopen. Hij bleef vol vreugde over Gods werk in gelovige mensen. Hij was ervan overtuigd, staat vooraan in deze brief. Hij was ervan overtuigd dat God, die in ons een goed werk is begonnen, dat die het ook zal voltooien. En hij geeft dan helder aan hoe die weg eruit ziet achter de Heere Jezus aan. Dat is de weg van ontferming en van meeleven met elkaar. Het is de weg van eensgezindheid en onbaatzuchtigheid, van opoffering. Dat zijn steekwoorden. Blijf je inspannen, zegt Paulus, om elkaar te dienen. Volharding, trouw, vanuit ontzag voor de Heer, dat is de weg. Blijf weg bij gemor en kritiek. Dat is een andere voorwaarde om zuiver en onbesmet te blijven. Niets maakt een kerk zo ongeloofwaardig als oneenigheid en liefdeloosheid. En daarom staat hier dat mooie Christuslied. Om ons daarvoor de inspiratie te geven. De inspiratie om de Heer Jezus te volgen in het leven van alle dag. De Heer Jezus ging ons voor in het opzij zetten van onze eigen ambities en onze eigen belangen. En wij hebben hem te volgen daarin. Nou zou het kunnen dat die moderne trend, En altijd maar te willen groeien. Altijd maar meer en meer. Dat die ons daarbij hindert. Dat dat ons in de weg staat. Wij zijn zo vaak druk. Iedereen zit te rennen in onze cultuur. Dat er bijna geen tijd is voor stilte, voor bezinning. Soms zeggen mensen tegen mij, ja, ik heb geen tijd om zondag naar de kerk te gaan. Want het is altijd zo druk. Dominee, dat is nou de enige tijdstip in de hele week dat nog eens even rustig kan uitslapen. Die zondagmorgen. Ik heb ook gewoon geen energie om nog iets te doen in de kerk. U moest eens weten hoe druk mijn leven was. In onze samenleving worden wij met elkaar geleefd door allerlei verplichtingen. En maar weinigen hebben de durf en de moed om daarbij bewust een eigen weg te kiezen. In de drukte van ons leven zal de tegenstander ook altijd weer proberen om ons tegen elkaar op te zetten en ons het geloof te ontnemen. En hij doet dat met name door onze eenheid te ondermijnen. De moderne stress van onze cultuur maakt ons steeds individualistischer, maakt ons ook steeds kritischer en ondermijnt onze solidariteit. Dat is de werkelijkheid waarin wij leven. De duisternis waarin het licht van Christus vandaag ook nog schijnt. Maar gelukkig is zijn licht er wel. Gelukkig is hij de levende Heer die ons ook vandaag voorgaat en die ons betere wegen wijst. En in het licht van zijn voorbeeld hebben wij wellicht de ambities in ons leven wat bij te stellen. Decembermaand is ook een maand om de balans op te maken en terug te kijken en vooruit te kijken en plannen te maken, je leven bij te stellen. Wat gebeurt er wanneer je nou eens bewust kiest voor minder in plaats van meer? Wat minder werken, wat minder grote auto, een minder duur huis, wat minder salaris, wat meer tijd voor de ander. Kunnen wij kiezen om niet meer te groeien en om bewust tevreden te zijn met wat we hebben? Stilstand is achteruitgang, is het motto in onze samenleving. Maar is geen vooruitgang zonder stilstand niet eerder de weg die de Heer Jezus ons wijst? Kan het ook zijn dat geregeld stilstaan ons juist voordelen zal opleveren? Bewust tijd nemen voor andere mensen, dat ons juist het meest verrijkt? Kunnen wij concrete stappen zetten in die richting? Nou, dat is de bedoeling eigenlijk van deze preek en de bezinning daarop. In het groeigroepmateriaal dat gemaakt is bij deze preek kun je hier samen bezinnen. Kun je ook gebruiken thuis om dit nog eens te overdenken. En om je leven bij te stellen in het licht van Gods woord. En daarin elkaar ook te bemoedigen. Gelukkig hoeven wij onze levensweg niet alleen te gaan. Gelukkig gaan we niet zonder God en zonder zijn geest. En daarom bidden wij vandaag weer, vorm mij, Heer. Vorm ons, Heer. Vorm ons samen naar uw beeld. Maak ons uw beelddragers. Amen. Hij is de God die ons voorgaat als de koningknecht. Humble King. Nederig van hart. Daar gaan we over zingen. We gaan met elkaar danken en bidden. Danken voor de geboorte van Fleur Goorhuis. Wij bidden voor leden die ons verlaten. Jani van Wetten en Jaap met hun kinderen. En Jan en Anneke van Steenberg met Stefania en Nicolas. En we bidden ook voor de familie Stijn, Lauw en Jolanda met hun kinderen. Om de zegen nu ze zich bij de kerk aan het plein hebben aangesloten. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij komen u in eerste plaats danken voor de spiegel van uw woord. Waarmee u ons vormt door uw Heilige Geest. Wij prijzen u omdat Jezus onszelf is voorgegaan. En omdat hij ons als onze levende Heer ook bijstaat op de weg. Soms dan denken wij, heel mooi wat er allemaal staat, maar hoe maken wij het waar? Het lijkt een onmogelijke opdracht. Wij voelen ons wegzinken, wij verliezen soms de moed en het geloof. En het is ook onmogelijk, Heer, zonder u. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar als we in u blijven, dan belooft u dat uw gestalte in ons zichtbaar kan worden. Help ons, Heer, om in dat spoor gelovig en trouw volhardend verder te gaan. Bezier ons met uw geest. Schenk ons steeds weer geloof en volharding. Wij danken u dat uw licht schijnt midden in onze donkere wereld. Doordring ons daarvan in deze adventstijd. En geef, Heer, dat wij ook zelf ons persoonlijk zullen inzetten voor de verkondiging van uw evangelie. Om dat uit te stralen, om uw handen te zijn daar waar u ons hebt gesteld, op ons eigen plekje, in ons eigen huis, onze eigen familie, onze eigen buurt en omgeving. Help ons om daarvoor ook de juiste prioriteiten te kiezen in een cultuur die zo vol is van hebzucht en onvrede. Geef dat we steeds mogen kijken door de ogen van de Heere Jezus, vol ontferming en naar bewogenheid aan mensen om ons heen. Beziel ons met eensgezindheid en saamhorigheid. Wij bidden daar ook om, Heer. En wij bidden of u ons steeds weer wil inspireren door het voorbeeld van onze Heer. En ons wil bezielen met uw Heilige Geest. Wij danken u vandaag voor alles wat Jani van Wetten en Jaap en ook Henk en Anneke van Steenbergen in ons midden hebben betekend. Zegen hen nu ze andere wegen gaan. En stel ze tot zegen in de gemeentes waar ze zich aansluiten. Ontferm u, Heer, over hun kinderen. Frits, Stefan, Niels en ook over Stefania en Nicolas. Behoed hen voor verkeerde wegen. Leid hen, zodat ook in hun harten en levens het licht van Christus mag blijven schijnen. Met hun ouders zijn we bezorgd over Frits en Stefania. En we bidden, Heer, of u ze niet los wil laten, of u ze de weg wil wijzen. Wij danken u ook voor uw belofte, dat het gebed van ouders en het gebed van rechtvaardigen veel doet. En we bidden of dat in dit geval ook werkelijkheid mag worden. Wij danken u, Vader, voor Lauw en Jolanda Stijn, die zich met hun kinderen bij de kerk aan het plein aansluiten. Zegen hen samen daar. Stel hen ook tot zegen in ons midden. Wij prijzen u vandaag voor een nieuw leven weer in ons midden. De 15e baby die geboren wordt dit jaar in ons midden. Wij danken u voor dit kind, Fleur Ellen Goorhuis. En we bidden voor Erik en Danielle. Kracht en moed, wijsheid, gezondheid. Dat zijn 3 kinderen mogen opvoeden en of u ze daarvoor ook wil zegenen, de wijsheid wil geven. Deze week hebben we ook afscheid genomen van Onnie Mulderij. Wees met haar kinderen en geliefden. Nu ze deze maand ook het ouderlijk huis moeten ontmantelen, help hen elkaar vast te houden. Nu hun moeder als de speel van de familie is weggevallen. Wij danken u voor alle goede herinneringen aan deze lieve dame, Onnie Mulderij. Hier zo is er veel om te danken, veel om te bidden. Wij prijzen u dat u ons allemaal kent in onze eigen levenssituatie. Verheug ons met de veelkleurigheid van uw evangelie. En geef dat wij elke dag weer mogen wandelen in het licht van onze levende Heer. We bidden het uit genade in zijn naam. Halleluja. Amen. Het is nu tijd voor de collectes en daarna zingen wij als slotzang het lied Hij kwam bij ons heel gewoon. Jezus als de koningknecht. Daarmee zijn we gekomen aan het eind van de dienst. Vergeet niet de kerkblad mee te nemen. En ook als er nog een kerkblad ligt van iemand bij u in de buurt, breng die dan ook mee. Er is weer een gebedsteam en iedereen is welkom om met ons na te praten bij de koffie. Ontvang tenslotte de zegen van de Heer, die we elkaar ook willen toezingen met het lied Ga nu heen in vrede. Nou, dat was wel een enthousiast uiting. Ik begrijp wel dat je daar niet alles mee krijgt achter de scherm. Oké. Ontvang eerst de zegen van de Heer. De liefde en de kracht en de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus. En de oneindige liefde van God onze hemelse Vader. De vreugde en de vrede van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen.